Goedenavond. Het werkt. Wij maken vanavond een begin met het boek Nehemia. Maar u weet, we kunnen net zo goed zeggen dat we gewoon doorgaan waar we gebleven zijn. Want oorspronkelijk vormden deze twee boeken één boek. Maar er is wel heel duidelijk een nieuwe fase in deze geschiedenis aangebroken, namelijk de komst van Nehemia naar Israël, naar Juda. We lezen enkele gedeelten met elkaar uit Nehemia 1 tot en met 3. De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Hagalja. In de maand Kislev, in het 20e jaar, toen ik in de burg Susan was, kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders. En die zeggen in vers 3, de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zei, ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die u liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten uw knechten tot u opzend. En ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. En dan vers 11. Ach Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten die een welgevallen hebben aan de vrezen van uw naam. En doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. In de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, hief ik de wijn op en reikte die de koning toe. Nu was ik nooit treurig geweest in zijn tegenwoordigheid. Dan vraagt de koning wat er met hem aan de hand is. En dan zegt hij in vers 5... dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven van mijn vaderen zijn, om haar te herbouwen. Vers 7, indien het de koning goeddunkt, laat men mij brieven geven voor de landvoogden van het gebied over de rivier, dat zij mij laten doortrekken totdat ik in Juda kom. Vers 8 aan het eind, en de koning gaf ze mij, daar de goede hand van mijn God over mij was. Vers 10, toen de horoniet Sanballat en de ammonitische slaaf Tobia het hoorden, werden zij er zeer hevig over ontstemd, dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Zo kwam ik te Jeruzalem, toen ik daar 3 dagen was, trok ik er in de nacht met enkele mannen op uit. Nu had ik aan geen enkel mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Ook had ik geen ander dier bij mij dan dat waarop ik reed. Ik trok des nachts uit door de dalpoort in de richting van de slangenbron en naar de aspoort en ik stelde een onderzoek in naar de muren van Jeruzalem die afgebroken waren en naar zijn poorten die door vuur verteerd waren. Vers 16. De leiders nu wisten niet waarheen ik gegaan was en wat ik gedaan had, want aan de Joden, de priesters, de edelen, de leiders en de overige beambten had ik het tot nu toe niet verteld. Vers 18, toen ik hun meedeelde dat de hand van mijn God goed over mij geweest was, eveneens hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij, wij zullen ons tot de herbouw gereed maken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. 3 vers 1. Toen maakte de hoge priester Eliasib zich gereed met zijn broeders, de priesters, en zij herbouwden de schaapspoort. In vers 3 hoort u over de herbouw van de vispoort. In vers 6 over het herstel van de oude poort. In vers 13 over het herstel van de dalpoort. En in vers 14 gaat het over de aspoort. En in vers 15 over de bronpoort. Die herstelde Salom, de zoon van Kolhozee, de overste van het district Mispa. Hij herbouwde haar en voorzag haar van een dak en bracht de deuren, sluitband, balken en grendels aan. Bovendien herbouwde hij de muur van de waterleidingvijver bij de tuin van de koning tot aan de trappen die afdalen van de stad Davids. En zo gaat dat door wat de herbouw betreft tot aan het einde van het hoofdstuk. In vers 26 horen we nog over de waterpoort. In vers 28 over de paardenpoort. En in vers 29 aan het eind over de oostpoort. En in vers 31 over de wachtpoort. Tot zover over de muren en de poorten van Jeruzalem die hersteld worden. Wij zijn toegekomen aan een nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van deze twee boeken die eigenlijk één boek vormen. Een ontwikkeling vooral in drie etappes. Allereerst, na de toestemming van koning Kores, kwam Zerubabel met de hoge priester Jozua of Jezua terug naar het land met ruim 42.000 mensen. En toen, tientallen jaren later, dat hebben we de vorige maal gezien in Ezra 7, kwam er opnieuw een grote stoet naar het beloofde land, terug uit Babel onder leiding van Ezra, de priester schriftgeleerde. Zerubabel was eigenlijk te vorst, hij had koning zullen zijn als er geen Perzisch Rijk was geweest. Hij was uit de stam van Juda. Ezra was een priester schriftgeleerde uit de stam van Levi. En dan ten derde, de nieuwe fase, ongeveer een jaar of 13 nadat Ezra teruggekeerd is, begint hier de geschiedenis van Nehemia. Een man met een totaal andere achtergrond, geen koninklijke familie, geen priesterlijke familie. Hij is schenker aan het hof van de koning, hij is waarschijnlijk een eunuch geweest, een gecastreerde die gesteld was over de harem, over het vrouwenverblijf. Hij had daar een belangrijke ambtenarenfunctie, maar hij had niet de geestelijke hoge positie als een Zerubabel of een Ezra. In dat opzicht komt hij dicht bij ons. Hij is een man die de zaak van het volk op zijn hart draagt en door God machtig gebruikt kan worden op een heel eigen manier. In een politieke functie, namelijk als stadhouder van die teruggekeerde Joden. Nou, dat zijn drie etappes en je zou die drie etappes ook kunnen verbinden met drievoudig herstel. Ten eerste wat hersteld werd was het altaar. Het tweede wat hersteld werd was de tempel. En nu komen we tot het derde wat hersteld wordt, dat is de stad. Ik noem dat direct al aan het begin, omdat dat voor de geestelijke betekenis heel belangrijk is. Trouwens, die eerste twee die zijn al verbonden met Zerubabel. In die tijd werd al een begin gemaakt met de herbouw van de tempel. Waar staat het altaar voor, nieuwtestamentisch, dus in onze taal uitgedrukt? Het altaar is een plaats van gemeenschap, van aanbidding. Je kunt speciaal denken aan de plaats waar het avondmaal gevierd wordt. In 1 Korinthe 10 wordt dat vergeleken met een altaar. Maar in Hebreeën 13 wordt ook gezegd, wij hebben een altaar en dan heeft het een ruimere betekenis van een plaats van aanbidding. Want een altaar is een plaats waar de mens zijn God ontmoet. Hij komt met een offer tot God. Daar heb je eigenlijk helemaal geen volk van God voor nodig. Abraham had al een altaar, dat was heel typerend voor zijn leven. Dat altaar dat hij op verschillende plaatsen heeft mogen bouwen voor de Heere God en dat een uitdrukking was van de relatie, de intimiteit die hij met de God van Israël kende. Dat was het eerste wat Israël op het hart droeg toen ze terugkeerde uit Babel. De plaats van gemeenschap met de Heere God herstellen. Maar daarmee red je het niet. Zo'n altaar, daar hoort een entourage bij. En dat is de tempel. Ze begonnen niet eerst een tempel te bouwen en dan, als die hele setting klaar was, dan een altaar daar middenin op te richten. Nee, ze begonnen met het altaar. Onmiddellijk moest de offerdienst hersteld worden. En toen pas werd daar als het ware de tempel omheen gebouwd. Die tempel heeft ook een hele duidelijke betekenis in het Nieuwe Testament. Die tempel is een beeld van de gemeente van de levende God. In 1 Korinthe 3 en in 2 Korinthe 6 en in Efeze 2 wordt de gemeente van God, dus het geheel van alle gelovigen op aarde, vergeleken met een tempel. We begrijpen ook wel waarom, want een tempel is in de eerste plaats een woonplek. Het is de woonplaats van God en wel in het bijzonder God de Heilige Geest. God de Heilige Geest woont hier op aarde in de gemeente. Ook in elke gelovige afzonderlijk, zegt 1 Korinthe 6 vers 19, maar ook collectief in de gemeente als geheel. Dus die tempel is belangrijk. Het is een woonplaats waar God kan wonen. Het is ook een plaats waar God en de mens elkaar ontmoeten bij dat altaar. Omdat God daar woont, immers tussen de mensen. En zo is de tempel van de levende God in onze tijd, dat is de gemeente van God, ook een ontmoetingsplaats voor de mens om God te leren kennen. Zo vinden we dat in 1 Timotheus 3... waar Paulus niet het woord tempel gebruikt, maar het woord huis van God, wat toch er heel veel op lijkt. En hij zegt dat huis van God is een pijler en een grondslag van de waarheid. Dat is het getuigenis van God in deze wereld. De mensen lezen de Bijbel niet. De mensen kennen Gods stem niet, ze bidden niet. Het enige waardoor ze God kunnen leren kennen is door zijn volk op aarde. De tempel, als ik het nog even overzichtelijk samenvatten mag, is dus een getuigenis van God in deze wereld. Daarom is de tempel ook zo'n prachtig gebouw. De glans en de heerlijkheid van God zijn in dat gebouw weerspiegeld. Ten tweede, de tempel is een woonplaats waar God te midden van zijn volk woont. Ten derde, de tempel is een ontmoetingsplaats. Door het offer aan het altaar ontmoeten God en de mens elkaar. En dat is vandaag precies hetzelfde als toen. Van God uitgezien is die tempel altijd volmaakt. Wat God bouwt, daar mankeert niets aan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar 1 Korinthe 3, dan zie je dat je die tempel ook kunt bezien vanuit menselijk gezichtspunt, uit het standpunt van de menselijke verantwoordelijkheid. En dan kun je bouwen met goud, zilver en edelgesteente, maar ook met hout, hooi en stoppelen. En in zulke boeken als hier gaat het steeds om de verantwoordelijkheid van de mens. Vandaar dat ze verslapten in het bouwen van de tempel en ze moesten aangespoord worden door de profeten Zacharia en Haggai om die tempel klaar te krijgen. Maar het derde is een stad. In het Nieuwe Testament is de stad ook een beeld van de gemeente van God. Dat zien we heel duidelijk in het boek Openbaring. Het nieuwe Jeruzalem wordt vergeleken met een stad in hoofdstuk 21, maar ook met een vrouw. Net als het grote Babylon, in negatieve zin, zowel een vrouw als een stad is, dat zijn twee beelden voor de valse kerk. Zo is het voor de ware kerk, zij wordt ook vergeleken met een vrouw en met een stad. En die stad daalt neer uit de hemel als een machtige getuigenis van God. Een stad en een tempel, dat begrijpt u wel, dat is niet precies hetzelfde beeld. Die stad stelt ook wel de gemeente voor, maar wat is dan het verschil met een tempel? Gewoonlijk is het zo, hoewel er van het Nieuwe Jeruzalem staat dat er geen tempel meer zal zijn, God zelf zal haar tempel zijn. Maar gewoonlijk, denk maar in Jeruzalem was het zo dat de tempel een centrale plaats innam. Maar aan de voet van die tempelberg, daar speelde zich het gewone alledaagse leven van de Israëlieten af. Dat is de stad. De stad is de plaats niet van aanbidding, van eredienst, dat doe je in de tempel, maar van het gewone alledaagse leven. En als ik zo die woorden gebruik, gewoon en alledaags, dan zou je daaruit een verkeerde conclusie kunnen trekken. Want zo gewoon is het niet. En dat is nou precies wat Nehemia zo aan het hart gaat. Het gaat er niet alleen om de herbouw van die huizen, het gaat hem vooral om de herbouw van die muur. Bij de nieuwe tempel in Ezechiël 42 lezen we dat daar ook een grote muur omheen gebouwd wordt. En dan staat er, die muur dient om scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige. Om het een beetje duur te zeggen, tussen het profane en het sacrale. Het profane, dat is echt de samenleving, het wereldse leven. Maar het sacrale, dat is wel het dagelijks leven, maar het dagelijks leven van gelovige mensen. Om zo te zeggen, onder de rook van de tempel. De stad betekent dat gelovigen niet alleen maar nette christenen zijn als ze op zondag bij elkaar zijn in de samenkomst. Dat zou je met de tempel kunnen vergelijken. Maar de stad heeft te maken met hun leven van maandag tot zaterdag. Maar dat leven speelt zich af onder de rook van de tempel. Dat leven speelt zich ook af in een zekere wijding. Toewijding aan de Heere God. En die toewijding vooronderstelt dat we duidelijk onderscheid weten te maken tussen dat wat werkelijk aan de Heere gewijd is en dat wat behoort tot de wereld. En de wereld is het terrein van zonde en Satan. En nogmaals, daarom moet daar een duidelijke muur tussen lopen. Die muur is om scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige, maar de muur is ook bescherming. Bescherming, zodat het boze, het verkeerde niet binnen kan dringen. De vijandige machten worden buiten de deur gehouden. Maar in die muur zijn ook poorten, daar hebben we van gelezen. Die poorten hebben natuurlijk dus ook een grote betekenis. Poorten hebben, dat is heel simpel, dat kan iedereen snappen, een dubbele betekenis. Poorten zijn er om dingen binnen te laten en poorten zijn er om dingen eruit te verwijderen. Dat zullen we bij die verschillende poorten ook zien. De namen geven dat in het algemeen heel goed weer. Dus er is zeker uitwisseling. Wij leven niet op een eilandje, verre van dat. Het leven van het is heel wat meer dan alleen maar het leven binnen de stad. Maar dat leven binnen de stad is het leven als geheiligde mensen voor Gods aangezicht. En dat is precies wat er gebeurt in Nehemia 1, als Nehemia daar ver weg als ambtenaar aan het hof van de Perzische koning van een van zijn broers. Er staat hier een van zijn broeders, dat zal wel een echte broer of een nauw familielid zijn geweest. Hem komt vertellen hoe het er daar in Jeruzalem uitzag. Je zou dat heel positief kunnen bekijken. Je zou zeggen, wat geweldig. Het altaar is er weer, het functioneert, de tempel functioneert weer. Je moet niet altijd naar het negatieve kijken, wees nou eens dankbaar voor wat God geeft. Maar zo kijkt Nehemia er helemaal niet tegenaan. Het idee dat daar een prachtige tempel weer gebouwd is, weliswaar niet zo mooi als die van Salomo, maar toch, het is een echte tempel van de Heere God. Daar wordt hij weer gediend en wat zie je daaromheen? Huizen die nog in puin liggen, hier en daar is weer wat herbouwd, want er woonden natuurlijk al lang weer mensen in Jeruzalem. De muren liggen nog steeds in puin en dat liggen ze al een hele tijd intussen. Eens even denken, dat is al meer dan 100 jaar. 130 jaar. Sinds de val van Jeruzalem door de Babyloniërs is daar verder nog niks aan gedaan. De Israëlieten begonnen met het belangrijkste, de herbouw van het altaar en van de tempel als geheel. Maar het minder belangrijke mocht niet nagelaten worden. Dat is de herbouw van de stad. En de herbouw van de stad, je kunt pas van een stad spreken als er muren zijn. In de 19e eeuw hebben wij van onze Nederlandse steden al die muren afgebroken. Daar hebben nou veel historisch denkende mensen danig spijt van. Er is niet veel van overgebleven. Maar in Nederland kon je dat ook zien, wat een stad was. Een stad heeft muren. Er is een afgescheiden ruimte. Een beschermde ruimte tegen boze invloeden van buiten. Er kan geen Jeruzalem zijn als er geen muren zijn. En dan krijgt hij dit te horen. Dat volk dat er leeft, leeft in grote rampspoed en smaad, staat er in vers 3. Nou, het is goed als je de smaad van Christus mag leiden. Maar dat is een heel andere smaad dan waar het hier over gaat. Dit is een smaad die het gevolg is van onze eigen nalatigheid. Over die smaad van Christus, daarin kan God zich verheugen als we die man moedig dragen. Maar dit is geen smaad die het hart van God verheugt. Waar hij met toorn en droefheid naar kijkt. Want dit is niets anders dan het gevolg van de slordigheid, de onachtzaamheid van Israël zelf. En dan is het heel bijzonder om te zien hoe Nehemia reageert. Hij reageert zoals we dat zo vaak bij echte mannen en vrouwen Gods kunnen waarnemen, zowel in de Bijbel als in de kerkgeschiedenis. We hebben de neiging om er meteen bovenop te springen, de handen uit de mouwen te steken. Maar we zien bij hem dat hij dagenlang in rouw gedompeld is. En dat hij vast en bidt. Hij bidt tot de God des hemels. We hebben gezien dat dat heel speciaal een naam van God is die hij na de ballingschap gekregen heeft. Sinds dat de tempel van Salomo verwoest is, heeft God zich als het ware teruggetrokken in de hemel. En Israël is nog steeds slaven van de Perzische koning. En wat doet hij? Hij doet wat we bij Ezra gevonden hebben de vorige maal. Hij doet wat we bij Daniël vinden in Daniël 9. De zonde van het volk belijden. Zich één maken met dat volk. Zich er niet boven plaatsen. Laat staan er tegenover alsof je beter bent. Nee, dat helpt niet. Hij heeft juist het hele volk op het oog. Hij wil ze niet sectarisch van dat volk afscheiden, zich erboven stellen. Hij heeft dat hele volk op het oog. Maar hij weet dat dat volk gezondigd heeft. Ze hebben destijds gezondigd, waardoor Jeruzalem verwoest is. Maar ze zondigen nog steeds. Want als ze meer bedacht waren geweest op de zaak van God, dan hadden ze allang de stad, nota bene de heilige stad van God, herbouwd. En je kunt niet van een heilige stad spreken als er geen muur is die scheiding maakt tussen het heilige en het onheilige. En ik hoor u bijna denken, moet je daar nou zo'n drukte over maken? Is dat nou zo vreselijk? Terwijl die tempeldienst toch gewoon doorgaat. Dat is toch fijn, dat is toch het belangrijkste. Maar lieve broeder of zuster, lijkt dat niet sprekend op ons als we zeggen, ach, het is toch heerlijk toch een mooie samenkomst te hebben en hoe wij verder in de week leven, dat komt er toch niet zo erg op aan. Maar dat dagelijks alledaagse leven van ons, dat evenzeer geheiligd moet zijn, in afzondering van de wereld, dat is waar de stad van spreekt. Dan kunnen we net zo lichtvaardig over denken als Israël, maar dat is dat net zo verkeerd. Vandaar deze zondebelijdenis. Wij belijden onze zonde. Hij maakt zich er ook mee één. Hij zegt ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Hij stelt zich er niet boven. En dan pleit hij zoals zoveel godsmannen hebben gedaan op wat God beloofd heeft aan Mozes. Ook voorzegd heeft in negatieve zin. God heeft gezegd in vers 8, pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Maar daar komt de belofte. Bekeert gij u tot mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb, om daar mijn naam te doen wonen. Het gaat er maar niet om dat Jeruzalem zo'n mooie stad is en dat het er zo goed toeven is. Je kon waarschijnlijk heel wat beter in het Perzische Rijk leven in die tijd. Maar het gaat erom dat dit de plek is waar God zijn naam doet wonen, waaraan hij zijn tegenwoordigheid verbindt. Wij zijn uw knechten, zegt Nehemia, en uw volk, dat gij u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach, Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam. Hier maakt hij wel onderscheid. En dat onderscheid is er vandaag ook. Hoewel wij altijd het hele volk van God op het oog moeten hebben. Om niet in het gevaar van sectarisme te vervallen. Een geestelijke partij binnen het volk van God. Moeten we in de praktijk vaststellen dat niet allen in dezelfde mate de naam van de Heere vrezen. Uiteindelijk worden zulke zielsoefeningen alleen maar gedragen door mensen die de Heere vrezen. En die begrijpen hoe belangrijk het is om een heilige stad te hebben. Niet alleen maar een heilige tempel. Want wat is zo'n heilige tempel als daaromheen niet een heilige stad is? Er is vrezen des Heeren, niet bepaalde intelligentie, maar vrezen des Heeren voor nodig om dat te vatten. Maar Nehemia realiseert zich dat hij dat niet alleen kan opknappen. Dat was vroeger gemakkelijk. Koning Kores gaf toestemming, speciale toestemming, aan Zerubabel en de zijnen om terug te keren en het altaar en de tempel te herbouwen. Dat hoorde tot zijn politiek. Laat die volkeren zoveel mogelijk in hun eigen waardigheid hersteld worden, heb je het minste last van. En ook Ezra kon rustig terugkeren, want het ging allemaal nog in het kader van de dienst van God in die tempel. Maar hier gaat het om het herbouwen van een rebelse stad. Waarom was Jeruzalem ooit verwoest vanuit het gezichtspunt van die koningen bekeken? Babyloniërs waren het toen geweest, de Perzen waren het, de opvolgers van het Babylonische Rijk. Het was een rebelse stad geweest, die was met de grond gelijk gemaakt. Dat gaat meer voeten in de aarde om nu de toestemming te geven aan zo'n stad om weer herbouwd te worden. En dat realiseert Nehemia zich. Daarom zegt hij hier, doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. En wanneer wij ons afvragen wie die man is, dan volgt erop dat hij schenker is bij de koning. Dat is een geweldige zegen. Dat betekent dat hij onmiddellijk toegang heeft tot de koning en dat hij hem zijn nood kan klagen. Maar reken er maar op dat hij daar behoorlijk over ingezeten heeft, hoe hij dat tegen de koning kan zeggen. Je kunt niet zomaar, als je eens een bekertje wijn inschenkt, zeggen, apropos koning, ik heb nog een kleinigheid, wilt u even naar me luisteren? Zo werkt dat daar niet. Zo werkte het zelfs bij onze koningin niet, althans zeker niet bij Wilhelmina. Laat staan bij een koning in het Perzische Rijk. Dan hield hij je mond totdat je werd aangesproken. Maar de Heere God heeft alles in zijn hand. Het was de bedoeling dat als je natuurlijk bij zo'n koning dienst deed, dat je zo'n vrolijk mogelijk gezicht trok. Maar als het hart bedroefd is, is het nogal lastig om een vrolijk gezicht te trekken. En een beetje mensenkenner zoals deze koning Artaxasta, Artaxerxes heet hij bij de Grieken, met de lange hand, Longimanus. Deze koning heeft genoeg mensenkennis om te zien wat er met deze man aan de hand is. Of in elk geval dat hij treurig gestemd is. En hij zegt, waarom? Vers 2 staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt. Dat zegt hij ook wel. Dit kan niet anders dan hartzeer zijn. Nou, dit is van God. Dit is van God. Waarom zou zo'n machtige koning zich bekommeren om zo'n onbenullige ambtenaar als een schenker? Iemand die de beker wijn inschenkt. En dan staat er, toen werd het ten zeerste bevreesd. Ten eerste had het dat ze kop kunnen kosten. Je hoort, zei ik, al een vrolijk gezicht te trekken bij de koning. Maar ook, nu moet ik het gaan vertellen en hoe zal hij reageren? De koning leeft in eeuwigheid. Hoe zal mijn gezicht niet somber staan daar de stad, de plaats waar de graven van mijn vader zijn verwoest is en de poorten door vuur verbrand? Nou, het hoge woord is eruit. Hoe zal de koning reageren? En de koning zegt, wat is uw verzoek? We lezen enkele malen in dit boek dat er staat, de goede hand van mijn God was met mij. Dat hebben we ook in het boek Ezra al gevonden. Prachtige uitdrukking, typerend voor dit boek Ezra en Nehemia. De goede hand van mijn God was met mij. Dat wil zeggen, er zijn van die dingen waar je als mens zegt, dat kan nooit goed gaan, dat lukt niet. Maar als de goede hand met je is, van God met je is, dan neigt hij, zoals in het boek Spreuken staat, de harten van de koning als waterbeken, opdat ze doen al wat hem behaagt. Dit is zijn kans. Er staat, aan het eind van vers 4, toen bad ik tot de God des hemels. Nou, dat is nou wat je noemt een schietgebedje. Als de koning tegen je zegt, wat is je verzoek? Dan kun je niet gaan zeggen, ogenblik koning, even bidden. Dat gaat niet. Dan moet je meteen antwoord geven. Dus als er een voorbeeld van een schietgebedje in de Bijbel is, dan is het dit. In een fractie van een seconde riep, Heer help me, neig het hart van deze man, geef me de juiste woorden. Nou, u kunt dat zich wel voorstellen. Je hebt zelfs nauwelijks tijd om die woorden uit te spreken. Toen bad ik tot de God des hemels. En ik zei tot de koning, dit is mijn verzoek, dat gij indien het de koning goed dunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven van mijn vader zijn, om haar te herbouwen. Hij heeft niet de tempel dus, de stad. Nogmaals, deze zondige, rebelse stad, een stad weer herbouwen. Dat betekende voor zo'n heidense koning altijd dat zo'n stad weer allures kon krijgen, zich kon verheffen op een nieuwe positie en opnieuw in opstand kon komen. Daarom de angst in zijn hart, daarom die smeekgebeden naar de Heere God. De koning zei tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat, misschien heeft dat wel geholpen, de meeste mannen praten anders als hun eigen vrouw naast ze zit. De koning zei tot mij, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult gij terugkeren? En de koning stemde erin toe mij te zenden en ik gaf hem een bepaalde tijd op. Ik weet niet wat hij voor tijd genoemd heeft, maar uiteindelijk is hij 12 jaar weggebleven. Dus als je vraagt aan je baas of je een tijdje ertussenuit mag met verlof, dan heb je het goed getroffen als je uiteindelijk 12 jaar mag wegblijven. Dat kunnen we later in dat boek nagaan, dat het zo lang geduurd heeft. Ik zei tot de koning, indien het de koning goed dunkt, laat hem mijn brieven geven. Je moet je voorstellen, dat was allemaal onderdeel van het Perzische Rijk. In al die landen die daartussen Perzië en het Joodse land lagen, daar lagen allerlei andere landen, allemaal met hun eigen regeerders, die allemaal stonden onder de Perzische heerschappij. Dus je kon daar ook niet zomaar doorheen reizen. Hij had vrijbrieven nodig om die landen veilig te kunnen passeren totdat hij in Juda zou komen. Ja, hij was nou toch aan het vragen, dan maar tanden op elkaar en doorgaan. Ook een brief wil ik graag aan Asaf, de houtvester des konings. Even tussen de haakjes, dat is toch wel aardig om te weten. Hier staat, het is een van de 3 keer in het Oude Testament dat het woord paradijs staat. Het Nederlands woord paradijs is een verbastering van het Griekse paradies. En dat is weer een verbastering van het Hebreeuwse paradies. En dat is weer een verbastering van het Perzische paradijs. Kunt u nog volgen? Zo is het echt gegaan. Maar het resultaat is hetzelfde, een paradijs is een lusthof. Je hebt er een muur omheen, je hebt watertjes en je hebt bomen, vruchtbomen. Daarom gaf de Griekse vertaling de Hof van Eden ook de naam het paradijs, zo noemen we dat ook heel vaak, maar dat komt daar vandaan. En dat woord staat hier ook, maar hier betekent het gewoon letterlijk een park waar bomen zijn die je ook kunt omhakken, waar je dus hout vandaan kan halen. Laat hij mij hout geven om de poorten van de burcht die bij de tempel behoort van zolders te voorzien. Nou, die burcht kennen we wel. Die bestaat zelfs nog in de tijd van het Nieuwe Testament. De burcht Antonia. Waar de vertegenwoordigers, in de tijd van het Nieuwe Testament zijn dat dan de Romeinen intussen. De vertegenwoordigers van het oppergezag waren goed beschermd. Hij wil hout om de stad te herbouwen. Om vooral de muur en de poorten te herbouwen. En dan staat dat mooie vers dat ik al aankondigde. In vers 8 aan het einde, de koning gaf ze mij daar de goede hand van mijn God over mij was. Ik zei u al, in Ezra 8 hebben we die mooie uitdrukking ook al gevonden. En hij gaf ook al die vrijbrieven voor die landvoogden in al die gebieden waar hij doorheen zou komen. Maar dan komt er een belangrijk vers, vers 10. Kijk, landen die ver van Israël af lagen, die kon dat niet zoveel schelen wat er in Jeruzalem gebeurde. Maar er waren ook landen direct om Judea heen. Hier staat in eerste plaats de Horoniet Sanballat. Horon is een deel van Moab. Dat is wat tegenwoordig in Jordanië ligt. Deze Sanballat had het oppergezag namens de Perzische koning in dat gebied Moab. Dat was dus een direct nabuurland. Het was zelfs een broedervolk. Dan horen we over de Ammonitische slaaf Tobia. Dat woord slaaf zou ons helemaal op het verkeerde been kunnen zetten. U moet bedenken dat elke ambtenaar, elke gezaghebber, in feite een slaaf was van de Perzische koning. Volkomen aan hem ondergeschikt. Dus dit is een beetje spottende uitdrukking, maar in feite was dit de machthebber van Ammon. Nou, Moab en Ammon, u weet het, Moab en Ammon, dat zijn twee buurvolken, de nakomelingen van Lot, en die vormen samen tegenwoordig Jordanië. Daar is nog de hoofdstad van Jordanië, Amman, zoals het tegenwoordig heet, is nog van dit woord Ammon afgeleid. Vervolgens horen we over de, nou niet hoe je hier, maar verderop, in hoofdstuk 4 vers 7, ook nog van Tobia en de Arabieren en de Asdodieten. Nou, de Arabieren moet je nog iets zuidelijker zoeken aan de oostkant, en wat tegenwoordig Saoedi-Arabië is, het land Edom. En de Asdodieten, Asdod is een van de Filistijnse landen. Dus in het noorden, horen niet Sanballat, ik heb het niet helemaal correct gezegd, volgens de ongewijde geschiedenis was hij de regent, de plaatsvervanger, de vertegenwoordiger van de koning van Perzië in Samaria. Dus Sanballat moet u in het noorden zoeken, in het oosten moet u Tobia zoeken, de Ammoniet. In het zuidoosten moet u die Arabieren vinden, die later erop in het boek genoemd worden. En de Asdodieten, die vindt u in het westen, in het zuidwesten. Met andere woorden, Nehemia moest zijn werk beginnen met een redelijk onwillig volk Israël. Want als ze willig waren, hadden ze het al lang zelf gedaan. Maar ook nog eens met allerlei nabuurvolken die vanuit de geschiedenis allerlei redenen hadden om Israël te haten. Het waren broedervolken, maar van je eigen broeders heb je soms het meeste last. En dat was dus nog eens extra zwaar. Een Moabiet zetelde in Samaria, dat zei ik wel goed, het is een Moabiet, maar dan in Samaria. En in het overjordaanse en aan de westkust, en wat nu de Gaza-strook is, aan alle kanten vijanden. En die vijanden hadden één ding duidelijk voor ogen. Judea mag nooit meer tot aanzien komen. Een tempel, oké, dat is de godsdienstige affaire, dat is prima. Maar een versterkte stad Jeruzalem, een stad met muren en torens en poorten, een stad die weer tot aanzien kan komen, net zoals het vroeger was, dat betekent voor ons allemaal een bedreiging. Daar zullen we niet aan meewerken. Ik zal u vertellen, lieve mensen. Als wij vandaag de stad willen bouwen, en u weet nu wat dat betekent. Als wij willen nadenken over wat christenleven werkelijk betekent. Een leven onder de rook van de tempel. Een leven in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. Want als je in Jeruzalem woont, dan kun je aan alle kanten, van alle kanten die tempelberg daar zien. Elke keer tussen de huizen door, het is vandaag nog net zo, zie je daar die tempelberg. Het is echt leven onder de rook van de tempel, in de directe tegenwoordigheid van God. Een leven onder zijn bescherming. Een leven gescheiden van de boze beginselen van een wereld van zonde en Satan. Daar is de duivel niet blij mee. Dat wij de tempel van God zijn, kan hij niet verhinderen. Maar hij kan er in ieder geval voor zorgen dat we in het dagelijks leven voortdurend onze Heer verloochenen en net zo leven als de mensen om ons heen. En er geen verschil te zien is. Geen muur tussen ons en de wereld. En daarom komen deze geestelijke machten in het geweer. In feite spreken ze niet van machten van vlees en bloed, maar zoals Efeze 6 vers 12 zegt, van de geestelijke boosheden in de lucht. Maar die geestelijke boosheden, die hebben zelf weer allerlei aardse trawanten. Als je een leven van toewijding aan de Heer wil leven, zul je in de eerste plaats last krijgen van medechristenen. Niet van ongelovigen. Die kunnen daar misschien nog wel respect voor opbrengen ook. Maar je medechristenen, die dus eigenlijk net zoals Moabieten en Ammonieten en Filistijnen eigenlijk niet, maar wel Edomieten, eigenlijk oorspronkelijk allemaal van dezelfde familie zijn, maar niet behoren tot het volk van God. Dat zijn de mensen waar je het meest last van hebt, die het minst van je zullen accepteren en begrijpen dat je een leven van toewijding wil leven. Als er 2 miljard christenen in deze wereld zijn, dan kan de duivel niets aan veranderen. Maar hij kan op zijn minst voor zorgen dat slechts een heel klein gedeelte van die 2 miljard christenen een leven van toewijding leeft. En daar zal hij alles aan doen. En Nehemia zal in dit boek met deze geestelijke machten te maken krijgen. Zo komt hij aan in Jeruzalem. En ook nu zien wij dat hij niet onmiddellijk aan het werk gaat. En onmiddellijk commando's geeft om de truffel ter hand te nemen. Maar eerst wil hij het werk in ogenschouw nemen. Of beter gezegd de puinhopen in ogenschouw nemen. Nu had ik aan geen mens verteld, zegt vers 12b, wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Ook had ik geen ander dier bij mij dan dat waarop ik reed. Dus heel stilletjes in de nacht bestijgt hij zijn rijdier en probeert in ogenschouw te nemen hoe de jammerlijke toestand van het volk eruit zag. Hij trekt eruit, we hoeven dat niet allemaal weer te herhalen, langs die verschillende poorten, aan alle kanten, voor zover het er mogelijk was, via die puinhopen, ziet hij hoe erg het er aan toe is. Merkwaardig dat hij daar niemand iets van verteld heeft. Misschien had het te maken met het feit dat hij dacht, deze mensen kan de wantoestand van Israël nooit erg aan het hart gaan, want dan hadden ze zelf al de handen uit de mouwen gestoken. Hij moet deze mensen tot bondgenoten maken. Maar hij begrijpt ook dat hij de door God geroepen man is om deze mensen daartoe aan te zetten. Hij moet van deze mensen die nog geen bondgenoten zijn, anders hadden ze zelf al lang begonnen, moet hij bondgenoten maken. Dat kan alleen op de knieën, dat kan alleen biddend tot God. Dat kan alleen als de Heilige Geest deze mensen ook in vuur en vlam gaat zetten. Mag ik nog eens zeggen wat ik in het begin zei? Nehemia is niet uit het koninklijk geslacht. Hij is geen priester uit de familie van Aaron zoals Ezra. Hij is maar heel gewoon Nehemia. Hij is maar een heel gewoon mens. Hij is van huis uit, zou je zeggen, niet bepaald nou toebereid om een leidende rol in Israël te spelen. Hoewel hij de stadhouder wordt. De plaatsvervanger van de koning van Perzië in Judea. Maar hij is in eerste plaats gewoon een man die de Heer lief heeft. Dit is ook geen tijd van opwekking. Bij Ezra zou je dat nog kunnen zeggen. Bij Zerubabel al helemaal. Dit is geen tijd van, hij komt niet een opwekking brengen. Het is daar een slappe toestand. Het is de tijd waar Malachi over schrijft in zijn boek. Een tijd van eredienst die hersteld is in de tempel. Maar het is toch alweer zo langzamerhand vooral een uitwendige eredienst geworden. Het heeft niet veel inhoud. Het staat allemaal op een heel laag geestelijk pitje. Nee, Nehemia wordt niet verwelkomd met open armen. Ze zitten niet op hem te wachten. En daarom zou hij dit alleen moeten aanvatten met zijn God. Met zijn God. En daarom lezen wij opnieuw, als hij aan die mensen vertelt hoe verschrikkelijk Jeruzalem eraan toe is, dan zegt hij in vers 18 dit. Toen ik hun meedeelde dat de hand mijns Gods goed over mij geweest was. Eveneens hoe de koning tot mij gesproken had. Gebeurt er wat met die mensen? Die mensen realiseren zich, dit is niet gewoon. God is hier aan het werk. God heeft gewerkt in het hart van deze man, Nehemia. Die verder ook niet kennen. Een gecastreerde wijnschenker. Geen enkele betekenis. Geen mens die normaal in aanzien is. Als je gecastreerd was, dan was je volgens de wet van Mozes al helemaal niet geschikt om wat voor dienst ook te verrichten. Hij is de meest onwaarschijnlijke figuur om hier een dienst te doen. Maar ze horen, God is met hem. En de koning is met hem. Voor sommige geestelijke mensen zal vooral het eerste misschien hen aangesproken hebben. De tweede, die wat minder geestelijk zijn, zullen zeggen, nou ja, in elk geval de koning is met hem. En dan gebeurt er iets. En dan zeggen ze, wij zullen ons tot de herbouw gereed maken en met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Ziet u wat één man kan bewerken? Nogmaals, dat hadden we het allemaal zelf kunnen bedenken. Nee, maar zo gaat het vaak niet. Dat is de functie van geestelijke leiders. Natuurlijk, als een geestelijke leider allerlei dingen naar voren brengt, zoals God is met ons en we hebben vrij baan, we mogen onze gang gaan en dit is toch wat God van ons verwacht, dan zeggen de mensen, ja eigenlijk wel, je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar heel vaak is er iemand nodig die het ook inderdaad zegt. Die ook inderdaad met enthousiasme spreekt en dat enthousiasme op anderen weet over te brengen. Dat is een geestelijke leider. Hij heeft een visioen, hij heeft een perspectief. En hij slaagt erin dat op anderen over te brengen. En die anderen doen mee. Dat is geweldig. Dat is een bewijs dat Gods goede hand over hen was. Maar ja, toen Sanballat het hoorde. En Tobia en de Arabier Gezem, daar heb je hem. Toen bespotten en verachten ze ons en zeiden, wat doen jullie daar? Komen jullie tegen de koning in opstand? Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen, de God des hemels. Hij zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons gereed maken en bouwen. Gij echter hebt deel, nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Kijk, dat is ook belangrijk. Wij zouden dat misschien politiek hebben aangepakt. Wij zouden gedacht hebben, laten we die mensen tot vrienden maken. Laten we zoete broodjes bakken. We nodigen ze uit voor een etentje. En bij een goed glas wijn leggen we uit wat de bedoeling is. En we zeggen duidelijk dat we helemaal niet de bedreiging voor hen vormen. Dat ze dus helemaal niet benauwd over te ons hoeven te zijn. We willen alleen maar onze eigen heilige stad terug. Geen politiek. Geen diplomatie. En duidelijke grens trekken. Zo goed als die muur een grens vormt tussen het heilige en onheilige. Zo moet duidelijk zijn, degenen die mogen meewerken aan dit werk, dat zijn degenen die waarachtig bij het volk van God horen. En nogmaals, kijk die Filistijnen verhalen apart, die komen pas later aan bod in het boek, las ik al, het volgende uit hoofdstuk 4. Maar die andere drie zijn broedervolken, dat maakt het juist zo gevaarlijk. Ze staan toch wel heel dicht bij ons. Moab en Ammon, dat zijn de nakomelingen van Lot en dat was toch de neef van Abraham. En Edom, oftewel Esau, dat was toch de broer van Jacob. Esau was toch ook een kleinzoon van Abraham. Ze staan toch wel heel dicht bij ons. Daar zit een zekere verleiding in. Ik ben aan de ene kant zo blij dat in onze tijd de muren wegvallen tussen bijbelgetrouwe christenen. Dat we elkaar herkennen in de dingen die we met elkaar gemeen hebben. En dat we minder nadruk leggen op alle dingen waarin we van elkaar verschillen. En dat moeten we vooral ook blijven doen. Daar moeten we vooral ook mee doorgaan. Maar dat is een proces waarin je ook kunt doorslaan naar de andere kant. Want niet iedereen is onze bondgenoot. Er loopt een grens tussen die Heer, degenen die werkelijk van de Heere zijn. En diegenen die zijn naam wel dragen, de naam Christen, maar die niet van hem zijn. Daar is precies de scheidslijn. Zoals die muur een scheidslijn vormt tussen heilig en onheilig. Zo zegt Nehemia, heel duidelijk, en dat komt nog meermaal in dit boek aan de orde. Jullie hebben deel, nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Jullie hebben met deze hele zaak niks te maken. We hebben jullie niet nodig. We laten ons ook niet door jullie weerhouden. Jullie kunnen je gang gaan. Nou, dat zet kwaad bloed, maar dat zullen we later zien. En dan die stad, die herbouw. Hoofdstuk 3 geeft daarvan een overzicht. Veel daarvan zijn opsommingen van families. En dat is op zichzelf wel mooi, alleen zeggen die families ons niks. Maar het is op zichzelf wel mooi. Op een of andere manier zijn die mensen toch in het heilige boek van God terechtgekomen. Hun kleinkinderen of hun achterkleinkinderen, ik weet niet wanneer dat boek op schrift is gesteld, die hebben kunnen zeggen, kijk, zie je die? Dat is mijn bedovergrootvader, die heeft nog meegebouwd aan de muren van Jeruzalem. Wij weten dat die muren van Jeruzalem intussen voor het groot deel al lang verdwenen zijn, nadat door de Romeinen Jeruzalem opnieuw is verwoest. De muren die we nu hebben, die prachtige oude muren, die dateren uit de 16e eeuw. Dat is 1000 jaar later. Dat zijn de muren die door de Turken gebouwd zijn. Door de grote sultan Suleiman, die daar vanuit Istanbul ook over Palestina regeerde. Toch zijn er weer oude muren en toch zijn er poorten. En gedeeltelijk is er nog steeds een parallel met die oude muren. Maar voor een deel lopen ze ook totaal anders dan in die dagen van Nehemia. Maar ook toen was er weer een stad met muren. En al die mensen konden zeggen, wij hebben nog, of mijn voorgeslacht heeft nog aan die muren meegebouwd. Er zijn allerlei kleine bijzonderheden. Wordt ook in het boek ernstig opgetekend dat sommigen er niet zoveel van bakten. In vers 6 staat, daarnaast waren bezig de Tekoïten, maar de aanzienlijken onder hen wilden hun schouders niet zetten onder het werk van hun heer. Ja, dat heb je met aanzienlijke mensen, die willen hun handen niet vuil maken. Die laten het graag over aan het mindere volk. Maar het staat wel fijntjes opgetekend dat er mensen waren die zich te goed achten voor dit werk. Nou, zo zijn er meer details, zoals Salom in vers 12, die zo ongelukkig was, vanuit Oosters gezichtspunt dan gezien, om alleen maar dochters te hebben. Maakt niet uit, met zijn dochters heeft hij ook meegebouwd aan dat stukje. Je moet je eens voorstellen, die hele muur rondom, daar hadden we allemaal een stukje van gekregen. En allemaal bouwden ze hun eigen stukje. Per familie, vaders met hun kinderen, zelfs dochters, die namen allemaal de bouwmaterialen in de hand en bouwden mee aan die muren. Heel bijzonder. Maar ik moet u nog iets vertellen over die poorten. Want die poorten zijn natuurlijk heel boeiend. Ik heb u al verteld dat die poorten namen hebben die van betekenis zijn. In onze tijden is dat zo, en dat was eigenlijk in de hele wereld al een beetje zo, dat poorten vaak genoemd worden naar de stad waar ze naartoe leiden. Bijvoorbeeld in Amersfoort, daar heb je de Kamper binnenpoort. Als je die poort uitrijdt en je rijdt ver genoeg door, dan kom je vanzelf in Kampen. Aan de andere kant, die bestaat helaas niet meer, dan heb je ongetwijfeld de Utrechtse poort gehad. Als je die uitrijdt, kom je vanzelf in Utrecht. De poorten dragen namen van de steden waar ze naartoe leiden. Deze poortennamen hebben een wat andere functie. Ze vertellen ons wat eruit gaat of wat erin komt. Niet altijd, maar voor een deel is dat zo. Kijk maar bijvoorbeeld naar de eerste. Die eerste naam is de schaapspoort. Die schapen gaan niet naar buiten. Er worden geen schapen gefokt in Jeruzalem zelf. Die schapen komen naar binnen. Waarom? Schapen komen vooral naar binnen voor de eredienst in de tempel. Dat is al heel bijzonder. Schapen, dat betekent dan de mannelijke schapen, de rammen, die elke dag gebracht worden voor de brandoffers. 'S morgens en 's avonds een brandoffer. Nou, die schapen moeten allemaal van buiten komen. Die komen door deze poort naar binnen. Merkwaardig ook, hè? Je kunt zomaar niet meer door elke poort je schaapje naar binnen brengen. Er is een schaapspoort, waardoor deze schapen binnengebracht worden ten dienste van de tempel. Dat is een positief iets dat naar binnen gebracht wordt. Dat is speciaal in verband met de tempeldienst. In vers 3 lezen we over de vispoort. Nou, vissen groeien daar ook niet in Jeruzalem. Die moeten ook van elders worden aangevoerd. En die hebben te maken met het dagelijks voedsel. Vissen spelen geen rol in de eredienst. vissen hebben te doen met het dagelijks voedsel. Dus je hebt aan de ene kant, om zo te zeggen, het voedsel voor God. Die schapen die als offers voor hem gebracht worden. Je hebt ook heel gewoon de vispoort waar voedsel voor het gewone volk naar binnen wordt gebracht. Je hebt in vers 6 de oude poort. Veel mensen hebben moeite met heel veel veranderingen die ook vandaag plaatsvinden. Heel wat gemeenten worden gescheurd. Uiteengeroepen door twee groepen. Dat de ene groep is, dat zijn de mensen die vinden dat er veel te veel veranderingen plaatsvinden. Dat kunnen ze mentaal niet bijhouden. En je hebt ook mensen die vinden dat de veranderingen allemaal veel te langzaam gaan. En ertussenin hangen de oudsten die proberen moeten die beide groepen bij elkaar te houden. Hebben jullie dat ook of is dat hier niet? Nee. Nou, ik heb een troost. Die muren zijn elke keer anders. De muren van Hizkia, die waren weer heel anders dan deze muren van Nehemia. En later is het de muren in het Nieuwe Testament waren nog weer. Nou, die zullen wel veel die van Nehemia geleken hebben. En dan heb je nu weer de Turkse muren, ze nog weer anders. Maar sommige dingen veranderen niet. Dat is alleen troost, hè. Je bent toch dwaas als je alles verandert. Je bent ook een beetje dwaas als je alles altijd maar bij het oude wil houden. Want wat vroeger goed was, is dat vandaag nog niet altijd. Maar die oude poort, die dateert nog uit die oude muur. Uit de tijd van Salomo en uit de tijd van Hizkia. Hij zal wel kapot gegaan zijn, maar hij wordt weer opgebouwd. Maar die muur liep niet altijd precies op dezelfde plek waar die vroeger liep. Er zijn ook dingen die veranderen. Je moet je ook aanpassen aan de eisen van de tijd. Dat is nou een heel onderwerp op zich. Maar die oude poort is een geruststelling voor iedereen die wil dat tenminste nog een paar dingen hetzelfde blijven vergeleken bij vroeger. Wat hebben we nog meer van mooie poort? De dalpoort in vers 13. Ja, zo'n muur. Als je een Fries stadje hebt, dan is die muur overal mooi horizontaal. Want het aantal bergen en heuvels in Friesland, dat is niet dik gezaaid. Maar in Jeruzalem is het natuurlijk heel anders. Als je een muur bouwt rondom die stad, dan gaat die muur naar boven en naar beneden. Hij volgt de hellingen. Dus sommige van die poorten zijn heel hoog, sommige zijn heel laag. Als de muur door zo'n dal heen gaat en daaronderin zit een poort, dan is dat de dalpoort. En dan heb je de aspoort. Aan het eind van vers 13 en vers 14, de aspoort. Dat is wel typische poort waardoor de dingen naar buiten gaan. De as, zeg maar gewoon, in Engeland zeggen ze ook nog de ashtray voor al het afval. As is eigenlijk, of de asemmer zeiden wij vroeger ook, dat was eigenlijk al het afval. Dit is de afvalpoort. Je kunt zich goed voorstellen, dat hoort bij het leven in de stad, als geheiligde mensen. Dan moet je dingen binnenbrengen. Die hebben te maken met onze offerdienst. Daar moeten ook dingen uit. Dit is de plek waar het afval van de stad verlaat. En die is net zo belangrijk als de poorten waardoor goede dingen naar binnen komen. Dan heb je de bronpoort. Iedereen die voor het eerst in Jeruzalem komt, die is natuurlijk zo mal om door die tunnel van Hizkia te kruipen. Heeft iemand van u dat ook gedaan? Niemand? Nou, ik heb het gedaan, doe je maar één keer in je leven. En als je die, dat is, want er is een bron, dat is heel bijzonder. Ik heb dat een half jaar geleden eens heel goed kunnen bekijken onder deskundige leiding. Die oorspronkelijk, die oude bron die er al geweest moet zijn in de dagen van koning Melchizedek. Waar die bronpoort naar genoemd is, die bron Gihon, helemaal blootgelegd. Stamt van 2000 voor Christus. Ongelooflijk. En die bron is altijd de levensaderen van de stad geweest. Maar die bron lag net buiten de oude muren, dus dat water moest naar binnen geleid worden. Hizkia heeft die waterleiding aangelegd, die ook in de Bijbel genoemd wordt. En die waterleiding, dat waterkanaal, kwam uit in het badwater van Siloam. Dat wordt ook in het Oude Testament genoemd en in het Nieuwe. Daar ben ik jaren geleden alles geweest, maar er was maar een heel klein stukje van blootgelegd. Vorig jaar was het helemaal blootgelegd. Geweldig. En ik hoorde daar een prachtige rondleiding door een Joodse gids met allemaal orthodoxe Joden. En midden in het badwater van Siloam zie je de resten van een kerkje. Dus hij moest uitleggen aan die mensen waarom daar een kerkje was. Hij zei, de rabbi uit Galilea heeft toen hier iemand die blind was genezen en toen hebben ze het kerkje opgebouwd. Nou, niemand vertrok een spier. En ik zei tegen mijn gids, een seculariseerde Jood, hey, is dat gebruikelijk om Jezus de rabbi uit Galilea te noemen? Nou, ze was een grote specialist. Ze zei, je hebt gelijk. Natuurlijk, dat bedoelde die. Maar niemand had het door. Maar orthodoxe Joden, die zitten altijd voorzichtig te uitdrukken, de rabbi uit Galilea is hier een blinde genezen. Zo. Niemand had het door. Zie je hoe mooi oude en nieuwe testament bij elkaar horen. Die bron stond in de dagen van Melchizedek en het bestaat nog in het Nieuwe Testament en het bestaat vandaag nog. En hier langs die waterleiding wordt hier gesproken. Er is een waterleiding vijver. En dan komt het uit bij de tuin van de koning. En nu is dat allemaal weer opgegraven. En je kunt dat badwater van Siloam prachtig zien. Met de restanten van dat kerkje vanwege die blinde man die daar genezen is. Mooi, hè? Een bronpoort is belangrijk, lieve mensen. Er is geen heilig leven mogelijk als er niet vandaag voortdurend dat water is. Waarvan de Heer Jezus sprak op Loofhuttenfeest. Weet u wel, op de laatste, de grote dag van het feest, daar ging, had men de officiële ceremonie van het water putten. Dat waterhalen gebeurde daar in Siloam en dat werd dan weer naar boven gebracht, naar de tempelberg en daar plechtig uitgegoten als een smeekbede aan de Heere God om nu weer nieuwe regens te geven voor een nieuw oogstjaar. En terwijl ze dat deden, riep de Heer Jezus luidkeels over het plein, Johannes 7, wie in mij gelooft, stromen van levend water, gelijk de schrift zegt, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus terwijl het water uitgegoten wordt, spreekt de Heer Jezus over stromen van levend water, echt levend water. En dat bedoelt hij, de Heilige Geest staat erachter. Je kunt geen leven van Gods volk hebben als er geen plaats is waar het vuilnis eruit moet. Dat heeft te maken met boetedoening en zondebelijdenis. En waar het goede erin komt. En dat zijn niet alleen de schapen en niet alleen de vissen. Dat is ook het water. De bronpoort ligt daar vlakbij, die aloude bron waaraan Jeruzalem is gebouwd. Bij die waterleidingvijver, zoals het hier aan het einde van vers 15 staat. En daar is natuurlijk ook een tuin waar je veel water hebt. Daar kun je in het warme gebied ook een tuin aanleggen. Nu, verder heb ik u niet zoveel te vertellen. We horen later nog eens een keer in vers 26 over nog een poort die het met water te maken heeft. Nou, laat ik u vers 20 dan nog even mogen wijzen op op Baruch, die vol ijver bouwt. Kleinigheidje maar, hè? Maar het staat hier speciaal genoteerd, voor altijd, en het wordt nog steeds in 100.000 exemplaren over de aarde gedrukt en verspreid. Want hier een man was die het niet gewoon deed, dat werk, maar vol ijver. Staat hier al speciale aantekening. En dan in vers 26, daar bouwde Pedaja, de zoon van Paros, tot bij de waterpoort aan de oostzijde en de uitspringende toren. En dan hebben we daar nog een paardenpoort. Daar werden de paarden gehouden die in gereedheid werden gehouden voor de strijd. Ook dat hoort bij het geestelijk leven van een stad. Een stad Gods, een heilige stad. Die paarden waren eigenlijk nergens anders voor nodig. Ik zou het niet weten, ze werden niet gebruikt in de landbouw. Die waren nodig voor de strijd. En tenslotte hebben we daar nog de oostpoort. Nou, dat is ook een mooie poort. Die oostpoort, die is gericht op het oosten, gericht op de berg, de Olijfberg, van waar wij Christus terug verwachten. De oostpoort, dat is de richting ook waar de zon opgaat elke ochtend. De oostpoort is een poort van belofte. Ik meen dat dit ook de poort is die nu gesloten is, door de Turken ook gesloten gehouden is, omdat volgens de legende daar de Messias eens zal binnenkomen. Dat kun je je goed voorstellen, als hij van de Olijfberg zal afdalen, zal hij door die poort die dan geopend zal worden, de stad binnengaan. En tenslotte is daar nog de wachtpoort, de wachters van de stad, die hebben daar een bijzonder mee te maken. En zo krijgen ze allemaal een beurt. Zo zijn ze allemaal opgetekend in Gods boek. Zo houdt hij van ons allemaal, lieve mensen, aantekening van wat wij voor hem mogen doen. We zullen straks de boeken geopend zien en daar zult u tot uw verbazing uw naam terugvinden. En vanavond zeggen we het een keer zo, daar zal in het boek van God geschreven staan hoe u gewerkt hebt aan de bouw van de stad van God. Wat u gedaan hebt voor Gods gemeente en dan vooral vanuit dit gezichtspunt, om een gemeente te hebben die toegewijd is aan haar Here, die leeft op heilige grond, in onderscheiding van de onheilige grond daarbuiten. Maar sommigen van ons zullen met rode oortjes, en of oogjes zou je moeten zeggen in dit geval, lezen in het dikke boek dat u het vol ijver hebt gedaan. En bij sommige anderen van ons zal dat niet staan. En sommigen van u die alleen dochters hebben, nou vandaag zijn we allemaal trots op onze dochters, dat probleem hebben we gehad. Ik sprak eens een Arabische broeder daar. Die was al bekeerd, maar hij was nog niet zo lang bekeerd. Hij was getrouwd en zijn eerste kind werd geboren. Niemand kwam aangerend. En die zei tegen hem, je hebt een dochter. En hij flapte eruit. Nou, als het een dochter is, hoef je dan niet zo hard te rennen. En toen dacht hij, oh nee, ik ben bekeerd. Mag ik niet meer zeggen. En hij zei later tegen mij, ik ben al trots op mijn dochter, zo maak je maar geen zorgen. Maar zo diep zit dat in die Arabieren. Maar van deze dochters, die misschien wel een heel even te verstaan kregen dat ze maar dochters waren, staat een eervolle vermelding in dit hoofdstuk. En zo zou ik meer kunnen noemen. En sommige van de aanzienlijken die voelden zich te goed om mee te helpen, dat staat er ook in. Ik hoop dat u niet zo'n aanzienlijke bent die zich er te goed voor voelt om uw schouders mee te zetten onder het werk voor Gods gemeente. Want dat wordt allemaal bovenbij gehouden en dat zeggen we niet als bedreiging. We zeggen het omdat dat betekent dat we straks loon zullen ontvangen voor wat wij hebben mogen doen voor Gods kerk op aarde. En dat loon dat zullen we aan hem willen teruggeven, want het was allemaal genade zullen we zeggen. Maar we zullen ook van hem horen dat hij het gewaardeerd heeft. Wat elk van ons heeft bijgedragen tot de bouw van Gods kerk. Laten we dat mogen onthouden. Niets van wat u doet, ook al is het nog zo in de stilte. Van de steentjes die u hebt toegevoegd. Van de reconstructie die u hebt toegepast. Niets daarvan is vergeten. Het staat alles in Gods boek. Laat het ons mogen aansporen om met ijver en toewijding voor te gaan met de bouw van Gods kerk op aarde. God zegene zijn woorden.